Laten we eerst een moment van stilte hebben waarin we persoonlijk de Heere om een zegen vragen voor dit samen zijn. Doof de geest niet uit. Veracht de profetieën niet, maar toets alles. En behoud het goede. Onthoud u van alle soort van kwaad. En hij, de God des vredes, heilige u geheel en al. Geheel uw geest, ziel en lichaam mogen bij de komst van onze Heer Jezus Christus blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn. Die roept is getrouw, hij zal het ook doen. Amen. Amen. Laten we ook het derde en het vierde couplet zingen van dit prachtige loflied. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. De verworpen steen werd de hoeksteen. Het derde en het vierde couplet van 337. Zullen we samen bidden en God zegen vragen? Vader in de hemel, wat is het geweldig dat je mag weten als kind van God dat dit leven hier op aarde niet het enige leven is. Heer, dat we weten dat dit leven en alles wat we hier op aarde meemaken eigenlijk heel tijdelijk, zeer tijdelijk soms van karakter is. We hebben soms hele mooie dingen. En voordat je het weet, wordt het weer ingeruild door wat anders. Of is het weer versleten, of is het weer kapot. Heer, het is zo tijdig, dit leven. En we weten, Heer, dat straks de eeuwigheid begint. Als dit leven hier voorbij is, of als u, Heer Jezus, ons tot u komt nemen. En daarom willen we u heel hartelijk danken dat u op uw tijd ook Geert thuisgehaald hebt. Heer, hij heeft ervan getuigd. Hij heeft vele mensen mogen vertellen over de grote arts die er is. Heer, dat, en ook echt steeds weer van u getuigd. In ziekenhuizen, tegenover artsen, tegenover verplegend personeel. Heer, dank u wel voor dit getuigenis. En we willen u vragen, wilt u ook nu Geert niet meer hier is, dit getuigenis nog steeds zegenen. Ik wil u bidden voor de kinderen die achterblijven. Heere, wilt u hen heel dicht nabij zijn. Hen ook bemoedigen in deze tijd. Vertroosten. En ik zou u willen vragen, Heer, wilt u hun harten aanraken, dat ook zij door het getuigenis wat Geert achter mocht laten, ook hun knieën voor u mogen buigen en de Heer Jezus zullen aanvaarden als hun verlosser en zaligmaker. Heer, wilt u ook met Henry zijn. Heer, wilt u hem bemoedigen. Heer, wilt u hem heel dicht nabij zijn. En wilt u hem alle genade geven die hij nodig heeft. Heer, dank u wel dat we zo voor elkaar mogen bidden. Ik wil u vragen, wilt u met Dick Kusveller zijn, die de komende week ook naar het ziekenhuis gaat en geopereerd zal worden. Heer, wilt u met hem meegaan? Wilt u de artsen ook wijsheid schenken? En wilt u hem heel dicht nabij zijn en hem ook herstellen? We willen nogmaals bidden voor zuster Wedink. We danken u, Heer, dat ook zij met ons verbonden is in de gemeente. Ik wil u bidden, Heer, wilt u haar ook heel dicht nabij zijn? Dank u wel, Heer, dat we zo voor elkaar mogen bidden. We hebben ook op de bidstond wel gebeden voor de zus van Jannie Maurer, die ook heel erg ziek is en eigenlijk menselijk gesproken op sterven ligt. Heer, u wilt u met Marleen zijn. Wilt u haar laten ervaren dat u heel dicht bij haar bent. Wilt u Hans en Jannie ook uw zegen schenken, Heer. En stel hen ook tot een bemoediging voor degenen die het heel moeilijk hebben. Heer, dank u wel ook voor deze dag waarop het volk van u, uw verbondsvolk, deze dagen feest viert. Heer, wat een geweldige grote wonderen vonden plaats en vinden nog steeds plaats. En we danken u, Heer, dat u uw volk Israël nooit afgeschreven hebt, maar dat uw verbondsvolk blijft. En dat u ook nu nog geweldige plannen heeft met uw volk. Heer, we weten dat het nieuws wat via de radio en tv naar ons toekomt, vaak zo gekleurd is. Zo anti-Joods. Heer, we willen u bidden, wilt u alstublieft uw volk beschermen. En ik dank u wel dat u ook zelf gezegd heeft, wie mijn volk aanraakt, raakt mijn oogappel aan. Zo weten we ook, Heer, dat er niets met uw volk gebeurt buiten uw weten en buiten uw wil om. En zo willen we bidden, Heer, wilt u tot uw doel komen met uw volk. Ook met ons vanavond. Heere, wilt u vanavond tot ons spreken en ons vanavond een hele goede samenkomst geven, waarin we mogen ervaren dat u in ons midden bent. Dank u wel daarvoor. We zien uit naar de dingen die u ons gaat geven. In Jezus' naam. Amen. Amen. Laten we met elkaar uit de bundel Opwekking 444 zingen. Heel mijn ziel roept tot u. Verlangend mogen we naar de Heer Jezus gaan, die gezegd heeft, wie dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. 444 uit de bundel Opwekking. Zullen we een stukje lezen uit het woord van God? Het vervolg waar we vanmorgen mee bezig geweest zijn, uit Handelingen. Handelingen 2, vers 14 tot en met 16. En dan vers 36 tot en met 40. Handelingen, hoofdstuk 2, vers 14 tot en met 16. Maar Petrus stond met de elfen op en hij verhief zijn stem en sprak hen toe. Gij Joden en allen die te Jeruzalem woonachtig zijt, dit zij u bekend en neemt mijn woorden ter oren. Want deze mensen zijn niet dronken zoals gij veronderstelt, want het is het derde uur van de dag, 9 uur 's morgens. Maar dit is het waarvan gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten mijn geest op alle vlees. En dan verderop in vers 36. Dus moet ook het ganse huis Israëls zeker weten dat God hem en tot Here en tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen. En ze zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat moeten we doen, mannenbroeders? En Petrus antwoordde hun: bekeert u en een ieder van u laat zich dopen op de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. En gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die verre zijn, zovelen als de Heere onze God ertoe roepen zal. En met nog meer andere woorden getuigde hij en hij vermaande hen zeggende: laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Tot zover deze woorden. We gaan eerst met elkaar nog een lied zingen, lied 132 uit de bundel Johannes de Heer. En dan zal er ook gecollecteerd worden voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. En ik zou voor willen stellen om in deze ene rondgang ook directe collecte te houden voor het onderhoud van de gebouwen. Dus in deze collecte ronde 2 collecten. De eerste voor het werk in de gemeente en de tweede collecte is voor het onderhoud van de gebouwen. En we zingen daaronder wel 132 dat prachtige lied: Heer, ik hoor van rijke zegen die ge uitstort, keer op keer. We hebben vanmorgen over dat geweldige wonder met elkaar na mogen denken. Het was het wonder van het blazen van God, de wind, de gedreven wind. Het was het wonder van het vuur en het was het wonder van het woord wat door de apostelen klonk in alle talen. Wat een geweldig wonder gebeurde daar, zoals we vanmorgen ook gezegd hebben, 1975 jaar geleden in Jeruzalem. Dat wonder heeft zijn uitwerking niet gemist, ook niet in het leven van Petrus. Er staat zo duidelijk hier in dat 14e vers, maar Petrus stond op. Petrus, die stond op daar in Jeruzalem en hij verkondigde het evangelie. Wat was er met Petrus gebeurd? Toen Petrus een paar weken daarvoor gevraagd werd, hoor je ook niet bij Jezus? Zei Petrus, ik weet niet waar je het over hebt. Ik ken die mens niet. Hij vervloekte zichzelf. Hij vloekte zelfs om te ontkennen dat hij Jezus niet kende. Herkent u zich misschien in die situatie af en toe wel eens? Dat we het soms zo moeilijk vinden om er vooruit te komen. Dat we het soms zo moeilijk vinden om op te staan in een situatie waar eigenlijk van ons verwacht wordt om toch op te gaan staan en we doen het niet. Want we durven het niet. Of we denken, wat zal die ander er wel van zeggen? Er bekruipt zich toch soms een stukje schaamtegevoel. Oh, ik denk dat we, zoals we hier zitten, ons allemaal best wel een beetje herkennen in deze Petrus. Maar wat is er gebeurd met Petrus? Wat is er aan de hand met Petrus? Petrus die staat hier op en die begint toch het evangelie te verkondigen. Petrus is totaal veranderd. Er staat, hij verhief zijn stem. Hij riep het uit. En hij predikte daar een geweldige prediking. Weet u, als je kijkt naar de prediking van Petrus, dan zou je zo'n preek van Petrus wel eens een keer kunnen bekijken van, waar spreekt hij nou toch eens over? Waar spreekt hij over? Wat is het thema van zijn preek? Welke voorbeelden, welke meeslepende verhalen vertelt hij daar? Want het is toch wel een preek waardoor uiteindelijk 3000 mensen tot geloof komen. Nou, dat moet toch wel een preek zijn die heel goed in elkaar getimmerd is. Of niet? Wat was nou het unieke van de prediking van Petrus? Wat was het mooie van zijn preek? Het is best wel eens goed om voor uzelf die preek van Petrus ook op een rijtje te zetten. Welke teksten uit het Oude Testament haalt hij aan? Welke lijn volgt Petrus? Ik heb het voor u wat makkelijk gemaakt. Ik zal proberen om heel kort de lijn voor u samen te vatten van de preek van Petrus. Het gaat in de prediking van Petrus, met name haalt hij heel veel gedeelten aan vanuit het Oude Testament. Hij spreekt over de psalmen. Hij spreekt over een van de kleine profeten, over Joël. Hij spreekt uit Jesaja. Hij pakt een aantal teksten uit het Oude Testament erbij. En hij probeert dat woord van God, dat oude woord van God, wat in de tijd van Petrus al 400 jaar allang klaar was, in het Grieks vertaald was, hij probeert vanuit dat woord van God de mensen te vertellen wat er gebeurt. Wat ik heel bijzonder vind van Petrus, hij herkent profetische gebeurtenissen. Dat is het allereerste wat ik over de preek van Petrus wil zeggen. Hij herkent profetische gebeurtenissen. Er gebeurt iets in Jeruzalem. En wat zegt Petrus? Maar dat staat in Joël dat het gaat gebeuren. Hij zegt, in Joël staat dat er een dag komt dat God zijn geest zal uitstorten op alle vlees. Dus hij herkent profetische gebeurtenissen. Ik denk dat dat ontzettend belangrijk is in de verkondiging van het woord van God. Dat mensen ontdekken dat de Bijbel niet een museumstuk is. Dat de Bijbel niet een boek is over vroeger. Maar dat de Bijbel een boek is, dat gaat ook over de tijd waar we vandaag in leven. En ook over de tijd die gaat komen. Herkent u ook profetische gebeurtenissen? En kunt u die ook terugkoppelen naar dat wat er in de Bijbel staat? Dat is belangrijk. Petrus wel. En hoe kwam dat? Dat kwam omdat dat hele Oude Testament, ik zal het precies even aan, dit hele stuk van de Bijbel was niet door mensen geïnspireerd. Het was niet zomaar dat Mozes en Jesaja en David zeiden, nou, laten we maar eens wat opschrijven. Er staat in de Bijbel dat dit geïnspireerd is door de Heilige Geest. En diezelfde Heilige Geest die dit stuk van de Bijbel beademd heeft, zoals we dat vanmorgen gezegd hebben, diezelfde Heilige Geest heeft Petrus duidelijk gemaakt dat de gebeurtenissen in Jeruzalem in de Bijbel aangekondigd zijn. Dus de Heilige Geest is niet alleen de inspirator van de Bijbel, maar ook degene die in ons werkt. Die ons duidelijk maakt, die ons inspireert om te begrijpen wat er in de Bijbel staat. En dat kon alleen maar omdat Petrus vol was van de Heilige Geest. Ik denk dat dat het grootste geheim was van de prediking van Petrus. Petrus was zo vol van de Heilige Geest, dat hij, het lijkt wel of hij dat woord, want Petrus, u moet niet vergeten, was maar een hele doodgewone visser. Hij was misschien wel, en dat is zeer zeker wel, analfabeet. Hij kon niet eens schrijven. Daar staat dat ze ongeletterde en eenvoudige mensen uit het volk waren. Het is ook niet voor niets dat het woord van God en met name het Nieuwe Testament, zelfs Paulus, die heel goed kon schrijven, heeft bijna geen letter geschreven. Hij heeft het allemaal verteld. En Tychicus en anderen hebben het opgeschreven. Lucas heeft het opgeschreven. Het is het woord van God wat Paulus gesproken heeft en anderen hebben het opgeschreven. En de Heilige Geest, die maakt het ons duidelijk. Dat is het werk van de Heilige Geest. En het lijkt erop, het lijkt wel alsof Petrus dat hele Oude Testament als het ware ingeslikt heeft. En dan komt die tekst eruit, uit de psalmen. En dan komt dat woord er weer uit. Nou, Petrus is zo'n enorme schriftgeleerde geworden. Er staat in de Bijbel dat de Heer Jezus zegt, op het moment dat ik jou wil gebruiken als een getuige, zul je geen zorgen hoeven te maken over de dingen die je gaat zeggen. Want de Geest zelf zal het je duidelijk maken en zal door je heen spreken. Petrus is hier echt metterdaad een spreekbuis van God. God door de Heilige Geest spreekt door Petrus heen. En dat is het grote geheim van de prediking van Petrus. Een man die zelf zo weinig in huis had. Maar juist in al die zwakte heeft God Petrus op een geweldige manier gebruikt. Waarover gaat zijn preek? Nou, je zou het in 4 punten kunnen samenvatten. Hij spreekt over het leven van Jezus op aarde. Dat hij goeddoende was. Dat God hem aangewezen had. Dit is mijn zoon. Hoe de Heer Jezus hier op aarde geleefd heeft. Daar spreekt hij heel eenvoudig over. Ten tweede spreekt hij over de kruisiging van Christus. Hij is gekruisigd. Hij is gestorven aan het kruis op Golgotha. Ten derde zegt hij, maar God heeft hem opgewekt. De dood kon hem niet vasthouden. Hij heeft de dood overwonnen. En hij baseert dit allemaal op de dingen die gebeurd zijn en de dingen die in het Oude Testament staan. Het is precies zo gegaan zoals in het Oude Testament staat. En tenslotte vertelt hij over het feit dat de Heer Jezus naar de hemel gegaan is en dat de Heer Jezus verhoogd is en aan de rechterhand van God zit, wachtende totdat al zijn vijanden aan zijn voeten buigen. Dat vertelt Petrus. Dat is de lijn in zijn boodschap. Niet minder, maar ook niet meer. Weet je wat ik trouwens zo wonderlijk vind? Hier vind je een heel groot wonder over de uitstorting van de Heilige Geest. En weet u dat Petrus in zijn preek helemaal niets vertelt over de Heilige Geest? In zijn preek staat maar één persoon centraal. Niet de Heilige Geest. Maar wie? Christus. Christus staat centraal in zijn preek. Je zou natuurlijk kunnen verwachten bij de uitzondering van de Heilige Geest dat Petrus een heel referaat houdt over de Heilige Geest en over de gaven en over de wonderen en over al die dingen die de Geest... Helemaal niet. Hij spreekt alleen over Jezus. Het is een Bijbelse verkondiging met Christus als middelpunt. Ik vind het trouwens ook heel eenvoudig, heel mooi. Zoals Petrus hier deze evangelisatiepreek houdt. Niet zo van, mensen, wil je rust hebben in je leven? Mensen, zoek je vrede in je leven? Mensen, zoek je blijdschap in je leven? Dat Petrus hier als het ware als een koopman staat van, heb je dit nodig? Kom maar bij Jezus. Hij geeft het je allemaal. Ik denk dat vanaf de eerste toespraak van Petrus de evangelieverkondiging de laatste tijd enorm veranderd is. Dat in de evangelieverkondiging steeds meer centraal is komen te staan de behoefte van de mens. Wat hebben wij nodig? En niet meer wie Christus is. Mensen overtuigd worden van wie Christus is. En dat is een verandering waar wij vandaag in terechtgekomen zijn. Zo van, het evangelie wordt verkondigd, wat biedt het? Word ik er beter van? Wat levert het op? Dat is vandaag in heel veel gevallen de verkondiging van het evangelie. Petrus niet. Petrus die zegt heel eenvoudig, hij is geboren op aarde, hij is gestorven, hij is opgestaan en hij is Heer in de hemel en hij zal straks komen om de wereld te veroordelen. Tenzij je gelooft in de Jezus, dan kom je niet onder het oordeel. Nou, dat is heel eenvoudig. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we daar veel van kunnen leren. Niet de mens staat centraal, maar Jezus staat centraal in de verkondiging. Het gaat in Gods liefde om drie genadegaven die Hij ons geschonken heeft. Welke drie grote genadegaven heeft God ons gegeven, waardoor wij behouden worden? In de eerste plaats heeft God ons zijn woord gegeven. In de tweede plaats heeft God ons zijn zoon gegeven. En in de derde plaats heeft God ons zijn geest gegeven. Dat zijn de drie grote gaven van God geweest. Die God aan de mens toevertrouwd heeft om de mens te kunnen behouden. En zowel Gods woord als Gods zoon als Gods geest zijn volkomen in overeenstemming met elkaar. Eén met elkaar. En de Heer Jezus heeft gezegd, als de geest van God uitgestort wordt, dan zal de geest niet van zichzelf getuigen, maar de geest zal alleen het woord en de Heer Jezus groot maken. Dat is het werk van de geest van God. Samenvattend, dat is ook heel mooi, als Paulus dan op een gegeven moment dat verteld heeft, ik weet niet hoe lang hij erover gedaan heeft hoor. Misschien een kwartier, misschien 20 minuten, ik weet het niet. Het was een openluchtsamenkomst. Dan staat er ook zo mooi, dan vat Paul of vat Petrus zijn toespraak samen in vers 36. Want dan komt het woordje dus. Zie je het woordje dus staan? Dat woordje dus zou je ook kunnen vertalen met samenvattend. Dus deze conclusie kunnen we trekken. Moet ook het ganse huis Israël. Dat waren niet alleen de Joden die in Jeruzalem woonden. Of in Judea. Of in Galilea. Maar het waren ook de Joden die in de diaspora woonden. Het hele huis, het ganse huis van Israël. Het ganse huis van Israël moet zeker weten. Ik vind het zo mooi, die uitdrukking, hè, van Petrus. Er staat zeker weten. Niet zomaar vermoeden. De geest van God is degene die ons die volkomen zekerheid geeft. Zeker weten. En wat moeten ze dan zeker weten? Drie dingen. Dat God hem en tot Here en tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus. In het woord van God, kijk, daar hebben we de drie namen, de drie titels zou je kunnen zeggen. Here, Christus, Jezus. De Here, Jezus, Christus, zoals wij hem vaak noemen. Here betekent dat hij Kyrios is, dat hij overwinnaar is, dat hij de grote koning der koning is, dat hij Heer is. Ten tweede dat hij de Christus is, de Messias, die God gezonden heeft om de mens te verlossen. De gezalfde, de Christus. En ten derde, Jezus, de Zoon des Mensen. De Mensenzoon, deze Jezus. Hij was zowel Jezus, tussen alle andere mannen die Jezus heten. Hij was de Christus, de gezalfde van God, de Messias. En hij was Here. En dan eindigt Petrus met deze woorden. Deze Jezus, en eigenlijk zou je het, ja, je zou kunnen zeggen, de hele preek van Petrus spitst zich toe op deze woorden die nu komen. Deze Jezus, en dan komt het, die gij gekruisigd hebt. Boem. Dat was het. Deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Petrus zei, de oorzaak van het kruis lag niet in hem, maar in ons. Deze Jezus die gekruisigd is om u, om mij. Dat moeten mensen gaan begrijpen. Dat moeten mensen gaan leren als ze het evangelie horen. Jezus is gekruisigd omdat jij een zondaar was. Omdat jij verlossing nodig had. Omdat de zonde in deze wereld gekomen is. Om het probleem op te lossen. En als ze zo persoonlijk bepaald worden bij dat feit, de Jezus die gij gekruisigd hebt, ja, dan kan het ook niet uitblijven, want dan staat er in vers 37, toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart geraakt. Het trof hen zo diep in hun hart. Dat was de uitwerking van de prediking van Petrus. Nog een paar dingen erover. Daar staat toen zij dit hoorden. Daar staat niet toen zij dit zagen. Want ze hebben heel veel gezien. Ze hebben heel veel gezien. Ze hebben die vlammen gezien, dat vuur. Ze hebben de beweging van die windvlaag gezien. Ze hebben allerlei dingen gezien op die eerste Pinksterdag. Maar daar staat toen ze dit hoorden. Er staat in de Bijbel, het geloof is niet uit het zien, maar uit het horen. Door de prediking van Petrus, door het woord van God, werden ze diep in hun hart getroffen. En ze vroegen, wat moeten we doen? Wat moeten we doen? Niet wat moeten we weten, maar wat moeten we doen? En dan zijn er drie dingen die Petrus zegt tot slot. Dan zegt Petrus, bekeer je. Ten tweede, laat je dopen. En ten derde, je zult de gave van Gods geest ook in jou krijgen. Dat is de weg tot wedergeboorte. Bekering, doop en werkelijk de gave van de Heilige Geest. Bekering. Het woordje bekering, daar worden verschillende woorden voor gebruikt, met name twee woorden. Het ene woord heeft meer te maken de betekenis van keer je af van je zondige weg. Keer je af van de weg die je nu gaat. Dus echt een koersverandering in je leven. Bekeer je. U moet niet vergeten dat het hier gaat om zeer godsdienstige Joden. Het waren allemaal godsdienstige mensen die hier rondom Petrus stonden. Hoe haalde Petrus het in zijn hoofd om tegen deze mensen te zeggen, bekeert u? De Heilige Geest die wist heel zeker dat er onder deze mensen heel veel mensen waren die naamgelovig waren, naamgodsdienstig. Bekeer je. Keer je om van je zondige weg. Ten tweede, het woordje bekering is iets wat wij zelf niet kunnen doen. Dat is laat je bekeren. En dat is meer de verandering van binnenuit. Dat je werkelijk echt opnieuw van binnen anders gaat denken. En dat doet de Geest van God in je leven. Bekeer je. Je zou kunnen zeggen, bekeer je om bekeerd te worden. Door dat wat Gods Geest in je doet. Ten tweede, laat je dopen. Laat je dopen. Met andere woorden, neem afstand van het oude leven. Begraaf het oude leven. En sta op in nieuwheid des levens. Mag ik u vragen, is het al in uw leven gebeurd? Is er al een moment in je leven gekomen dat je je bekering ook duidelijk bekrachtigd hebt met de doop? Om te laten zien dat je werkelijk echt een nieuw leven gekregen hebt in Christus. En wat gebeurt er dan? En gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Dan gaat God ons leven volmaken. Dan is het niet alleen kijken naar Petrus van, oh Petrus, wat is er met jou gebeurd? Maar dan is het iets wat je zelf mag ervaren. Wat er zelf in je gaat gebeuren. Dat je dat nieuwe leven ook in jou krijgt. En dan staat er, want voor u is de belofte. En voor uw kinderen en voor allen die verre zijn. O, vanuit Jeruzalem is dat evangelie wereldwijd verspreid. Wat mogen we dankbaar zijn dat het evangelie ook in Nederland kwam. Ook in Europa. Ook in Enschede. En dat er mensen waren die dat evangelie doorgaven. Ik hoop zo van ganser harte dat ook wij dat mogen ervaren. Dat wij mogen ervaren wat hier staat. Dat we net als Petrus ons niet schamen, maar dat we zo vol van de kracht van de Heilige Geest op mogen staan en mogen verkondigen. Ik denk als je van tevoren aan Petrus gezegd zou hebben, Petrus, ik wil graag dat jij straks in Jeruzalem gaat staan en daar het evangelie gaat verkondigen. Dan zou Petrus gezegd hebben, Heer, dat kan ik helemaal niet. Dat kan ik helemaal niet. Daar heb ik niet voor geleerd. Dat moet u misschien aan Johannes vragen of aan een van de andere apostelen. Maar alsjeblieft, vraag mij er niet voor. Maar ineens stond hij er. Ineens stond hij ertussen. En dan gaat de Heer het doen. Het is zo vaak dat wij onszelf in ons christenleven zo begraven dat we zeggen, oh, maar dit kan ik niet en dat kan ik niet en dat kan ik. Ik hoop zo van ganser harte dat de Heer u de zomer ineens voorplaatst. En dat je dan ineens zo ervaart dat God door jou heen gaat werken. En dat God dat geweldige wonder van Pinksteren ook in ons leven gaat bewerken. En dat we zo vol mogen zijn van zijn geest. Amen. Zullen we samen gaan bidden? Vader in de hemel, wat is het een geweldig groot wonder wat er toen gebeurde in Jeruzalem. Maar ook dat wonder wat er gebeurde in Petrus zelf. Heer, dat hij van iemand die eigenlijk zich schaamde of bang was om ervoor uit te komen dat hij bij Jezus hoorde, een evangelist werd zoals er misschien nooit meer geweest is. Een man die ervoor stond. Een man die beademd was door uw Heilige Geest. Een man die het leven van God in zich had. Zo krachtig dat hij inderdaad bereid was om voor het evangelie te lijden en zelfs te sterven. Heer, als we dat zo zien, als we daar soms zo over lezen, dan worden we zelf wel eens een beetje beschaamd. Dan denken we wel eens, waar is dat? Waar is dat leven, dat krachtige leven? Heer, we hebben het ook vanmorgen gehoord dat in de eerste gemeenten ook al zo snel weg was. Dat de eerste liefde ook al zo na een aantal tientallen jaren weg was. Dat een gemeente zelfs genoemd werd als een gemeente die de naam heeft dat ze leeft, maar in wezen dood is. Slaapt. Een lauwe gemeente. Heer, we weten maar al te goed. We hoeven er niets voor te doen om het geloofsleven te laten afkoelen. Om het geloofsleven te laten kwijnen. Daar hoeven we niets voor te doen, Heer. Dat gaat wel vanzelf. Maar Heer, we mogen ons opnieuw uitstrekken. En misschien ook dingen uit ons leven bij U brengen die niet goed zijn. Heer, we mogen ons leven opnieuw aan U toewijden. Om te mogen ervaren dat wat er in Jeruzalem toen gebeurde, dat diezelfde kracht ook nu nog ervaren kan worden in onze gemeente. In ons persoonlijk leven. Heer, dank U wel daarvoor. Dus we willen U bidden, Heer, wilt U straks ook met ons meegaan naar huis. En als ook de komende week Uw krachtige doorwerking van Uw Heilige Geest in ons leven doen laten ervaren. Heer, we hebben het gehad over die gedreven wind. Die kracht in ons leven, die ons voortstuwt. Heer, wilt U alstublieft die voortstuwende kracht in ons leven zijn. Die dynamische kracht. En we danken U, Heer, dat we zo getuigen van U mogen zijn. En mogen vertellen wie U bent voor ons. En ook voor anderen. Heer, dank U wel voor deze avond. Dank U wel voor dit Pinksterfeest. En dank U wel, Heer, dat U zo'n geduld heeft met ons. En altijd verder wilt gaan. Ook in ons leven. Heer, zo willen we nu ook vanavond deze dienst afsluiten met een moment van stil gebed. Wanneer ik jou de gelegenheid wil geven om misschien bij vernieuwing je opnieuw aan de Heer toe te wijden. En te vragen of de Heer je angst wil overwinnen en je vol wil maken met zijn geest. Hij wil het graag. Laat je reinigen door het bloed van Christus en laat je vullen met zijn geest. Vraag het maar heel eenvoudig aan de Heer. En dan sluiten we daarmee deze samenkomst af. Amen. Zullen we de dienst we sluiten met het zingen van 602. En dat is dan direct ook de zegenbede die we ontvangen van de Heer voor ons allemaal. 602 uit de bundel opwekking. Vrede van God, de vrede van God, de vrede van God zijn met jou. Zullen we dit lied staande zingen? En ik wens u voor de komende week van harte Gods rijke zegen toe.